Goedemorgen allemaal en heel hartelijk, dankjewel Willem, en heel hartelijk welkom allemaal. Nou, dank. Nou, iedereen heeft het mededelingenblad wel gelezen. Ik wil er even een paar punten uitlichten, maar ik wil ook in elk geval Wim even welkom heten. En onze broeder Klaas Stap natuurlijk ook. Fijn dat je er bent, Klaas. En ik hoop dat alle moeders vandaag een hele fijne moederdag hebben. Ja, dat denk ik ook wel. Even een paar dingen. Het is vandaag zondag 14 mei en het is 75 jaar geleden dat de staat Israël is, is ontstaan. En we hebben als gemeente een brief gekregen, die heb ik even opgehangen op het publicatiebord. En van Christenen voor Israël, mocht u zeggen ik wil daar toch wel een gift voor geven, dan vindt u verdere informatie op dat publicatiebord. Nou, we hebben inmiddels een prachtig wandkleed, we willen hem nog een beetje hoger hangen. En er moet natuurlijk nog een tweede naast, vandaar dat op het publicatiebord naast dit voorbeeld nog twee voorbeelden hangen. En u kunt als gemeente uw voorkeur daarvoor opgeven, even een kruisje zetten. Dan weten wij hoe u als gemeente het tweede kleed daar wil. Dan even het project voor de Unie. Unie die heeft elke maand een nieuw project. En deze maand is dat voor Sierra Leone. Dat heeft mijn hart ook wel een beetje, omdat ik daar zelf geweest ben. De baptistenvrouwen daar, die krijgen onderwijs in hele, voor ons gewone dingen. In naaien en breien en dat soort zaken. Maar als zij hun diploma hebben, dan kunnen ze daar vaak mee naar een universiteit of naar een hogeschool. En vandaar dat ze daar geld voor nodig hebben. Dus van harte bij u aanbevolen. Daarnaast is het zo, u hebt allemaal een adressenboekje. Nou, heel veel dingen kloppen niet meer. We vinden het wel fijn om het adressenboekje te vernieuwen. Kijk daar even kritisch naar. Misschien wilt u er een andere foto in of moet er een mobiel nummer bij in of wat dan ook maar. Geef dat even door aan mij. Dat was het. Goeie dienst allemaal.
Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Geweldig fijn om hier weer bij elkaar te zijn. Om elkaar weer te ontmoeten. Maar ik denk het allerbelangrijkste is niet dat we elkaar ontmoeten. Hoe fijn dat ook is. Ook niet alleen om jou te ontmoeten. Maar om de Heer te ontmoeten. En bij de voorbereidingen de afgelopen week. Toen was ik even wat bezig met Pasen. En volgende week Hemelvaart en Pinksteren. En toen dacht ik bij mezelf, ik dacht van ja, we komen op een zondag bij elkaar. Dat is onze gewoonte. Maar weten jullie wanneer die gewoonte is ontstaan en waarom? Waarom op zondag? Dat is de opstandingsdag. Meteen na de opstanding van de Heer Jezus en het ontstaan van de gemeente na Pinksteren, was de dag van de opstanding de dag waarop de broeders en zusters bij elkaar kwamen. En dat is tot op de dag van vandaag zo. Toen dacht ik van, maar wat is dat eigenlijk mooi. Want alleen al door op zondag bij elkaar te komen, verkondigen wij, het is de dag van de opstanding, de Heer is opgestaan. Dat is toch mooi, hè? Die dingen die soms zo vanzelfsprekend zijn, dan denk ik, ja, daar moet je even over nadenken. Want de opstanding van Jezus Christus is het fundament van ons geloof. Het is een historische gebeurtenis in de geschiedenis. Het is op alle, ik zal dat niet uitgebreid doen, maar dat hangt niet in de lucht zo van, nou ja, we geloven maar, het zal misschien wel zo zijn. Nee, het is een historisch feit in de geschiedenis. En daarom, broeders en zusters, in de naam van de opgestaande Heer, van harte welkom. En ik wil dat toch even met jullie delen. Dat is wat mij bijzonder heeft geraakt in de afgelopen tijd. Dat is dat Ik las een verhaaltje, het is een heel eenvoudig verhaaltje, maar dat vond ik zo mooi. Ik las een verhaaltje van eigenlijk een ernstige situatie. Dat was in Amerika, er was een begrafenis. Er waren veel mensen. Er was een juf met haar schoolklas. En waarom waren die aanwezig? Het was de begrafenis van een jongetje bij hun uit de klas. Dat jongetje was al, zolang die leefde, vaak ernstig ziek. Kon vaak niet naar school gaan en soms wel. En de juf die kreeg op die begrafenis even het woord. En die zei tegen de mensen, ik wil jullie iets vertellen. Een aantal weken geleden was het Pasen geweest. En voor Pasen had de juf tegen de kinderen gezegd, wij gaan iets leuks doen voor Pasen. Jullie krijgen van mij allemaal zo'n groot ei. Een plastic ei. Dat kun je open doen en dan kun je weer dicht doen. Dan kun je weer instoppen. En dan vraag ik aan jullie allemaal, denk eens even na over Pasen. En dan mogen jullie iets maken, iets knutselen, iets doen. En dan moet je in het ei stoppen. En als we dan dat klaar hebben, dan hebben we in die les, mogen jullie één voor één naar voren komen, het ei open doen en even laten zien wat jij nou hebt gemaakt voor Pasen. Nou ja, dat gebeurde dus ook. Dus er kwamen kinderen naar voren, het ei open. En de een zal een tekening hebben gemaakt en de ander heeft dit gemaakt. En toen kwam dat jongetje ook naar voren. En die deed het ei open en er zat niks in. En de juf zei tegen hem, maar je zou toch iets maken wat hoort bij Pasen, want er zit helemaal niks in. Toen had hij gezegd, nee juf, dat is ook zo. Maar toen het graf open ging, zat er ook niks meer in. Dus voor mij is Pasen een leeg ei. Want het graf is... Poeh. Nou, kun je voorstellen dat mij dat raakt? Ik dacht, en dan in die settingen, dan ben je dan met elkaar... Ze moeten afscheid van het jongetje en hij heeft dat getuigenis afgelegd, zo'n klein jongetje. Nou ja, dat raakt mij enorm. En ik dacht van, nou, dat wil ik toch even met jullie delen. Want wij zijn hier bij elkaar in de naam van die opgestaande Heer, het graf is leeg. We willen ook deze dienst in de handen van de Heer leggen. En voor zover het mogelijk is, willen we gaan staan. Willen we de dienst aan de Heer opdragen. En daarna zingen het geweldige lied, Verblijd u in Jezus uw Heer. Zullen we gaan staan? Onze hulp en verwachting is in God onze Vader. Die hemel, zee en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk wat zijn handen zijn begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Verblijd u in Jezus uw Heer.
Thank you.
gedaan. Het zijn net kuddedieren. Ja, ik heb nog zo'n prachtig lied. Het is eigenlijk een koor. 347. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. 347. Om de Heer te danken en te loven. We willen samen ook het aangezicht van de Heer zoeken. En het is eigenlijk geweldig dat we mogen weten dat we dat zo kunnen doen. Dat het ook alles met Pasen en Goede Vrijdag te maken heeft. Want wat gebeurde er toen de Heer stierf? Het voorhang, dat scheurde. De toegang tot de Vader was vrij. En dat is ook wat we nu willen doen, samen naar de Heer gaan. Ja, Heer, als we dat zo tegen elkaar zeggen, dan kom je onder de indruk, Heer, wat het eigenlijk betekent. Dat wij als nietige, gewone mensjes, die eigenlijk niks voorstellen, zomaar voor uw aangezicht mogen komen en dat we mogen weten, Heer, dat u naar ons luistert. U die de grote God is, die boven alle dingen staat. Het universum is zo oneindig groot, maar u bent groter. En daarom, hoe wonderlijk, hoe onbegrijpelijk, wij mogen stil worden en wij mogen voor uw aangezicht komen en de dingen die ons bezighouden, mogen we tegen u zeggen. Heer, dat is zo machtig. We willen u danken, Heer Jezus, dat dat niet voortgekomen is uit onze eigen prestaties, want dat stelt niks voor, maar door het offer wat u hebt gebracht. Daardoor, Heer, kunnen wij gaan tot onze hemelse Vader. En we willen u in de allereerste plaats daarom ook loven en prijzen. Het zijn weer van die gebrekkige woorden, maar alle woorden van de hele wereld zouden ook niet genoeg zijn. Maar Heere, wilt u ons gestamel maar in uw handen nemen. En we willen u danken dat we mogen weten dat u er bent. En we willen u danken, Heere Jezus, dat we in u, wat u hebt gedaan, wat u hebt gezegd, dat we daarin mogen ontdekken wie God de Vader is. Want u heeft het ook gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. O Heere, wat we dan ontdekken. Zo oneindig veel liefde in een wereld gekomen die u zo anders had bedoeld, maar u vreselijke dingen heeft aangedaan, die u niet wilde, die u haatte, die u heeft gedood. En u bent die weg blijven gaan, Heer. Niet omdat u moest, maar omdat u het wilde. Met als doel, Heer, dat er voor ons als mensen die u dat allemaal hebben aangedaan, toch weer een weg zou zijn van verzoening, van vergeving. Iets wat wij niet voor elkaar konden krijgen. Alleen u, Heer, het zonderloze Lam van God. Dank u wel daarvoor. Heer, en hier zijn we bij elkaar. Als broeders en zusters in deze gemeente samen met wellicht honderden miljoenen over de hele wereld die ook samenkomen op dit moment, samen met elkaar, heren, u beleidende, u volgende, maar ook uitziende naar uw komst. Heren, dan hebben we elkaar nodig. Maar in die wereld is nog niet zoveel veranderd. Ze moet u niet. En wat we zien, heren, dat is dat mensen elkaar vreselijke dingen aandoen. En dat ze van uw wil, dat ze van uw wet, van uw normen, van uw geboden, van uw weg niet willen weten. Heren, wat is het dan mooi om bij elkaar te zijn en te merken dat we met elkaar onderweg zijn, om elkaar te bemoedigen en te sterken. En we willen ook vanmorgen van u zingen, maar ook luisteren naar uw woord, waarin u ons weer de weg wilt wijzen, Heer, en ons steeds maar opnieuw praktisch wilt onderwijzen hoe we moeten omgaan met elkaar, met de mensen om ons heen. Heer, in het bijzonder mogen we het ook tegen elkaar zeggen. Een prachtig moment van vervulling van uw profetie, Heren, dat is het bestaan van uw volk Israël. Een paar duizend jaar, Heren, was dat niet het geval. Ze waren verstrooid, maar ze zijn weer bij elkaar. En wat dat betekent, Heren, dat hebben we in de afgelopen 75 jaar ook weer gezien tot op de dag van vandaag. Ach, Heren, dat de vrede van Jeruzalem ook daardoor mag breken. Heren, dank u wel dat we zo ook bemoedigd mogen worden. En wil ons een gezegende, maar bovenal ook een dienst geven waarin we zelf ook ons hart openen voor u, Heer. Omdat we steeds meer mogen zien wie u bent. Maar ook in die lange rij van mensen u volgen, uitziende naar uw komst. Wil zo deze dienst in uw handen nemen. En alles wat is voorbereid, het is gebrekkig mensenwerk. Maar als we het in uw handen leggen, Heer, dan kunnen er machtige dingen gebeuren. En daar zien we naar uit. Geprezen zij uw naam. Amen. We gaan nog een lied zingen. En het is eigenlijk een soort ook gebed, 463. Hier in uw huis zijn wij samengekomen en wij verwachten een woord van u. Wij willen vanmorgen gaan lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes 20, de vers 1 tot en met 7. Ik zal het even, de gedachte erachter een beetje met jullie delen. We zijn in het kerkelijk jaar van Pasen naar Hemelvaart naar Pinksteren. In het kerkelijk jaar lijken dat allemaal een beetje losse onderdelen. Maar dat is het niet zo. Het zijn allemaal geweldige dingen die met elkaar hebben te maken. Of nog sterker, die allemaal voortkomen uit het geopende graf. En ik wil u vanmorgen meenemen naar een hele bijzondere, korte tekst die erin staat. Het is een paasboodschap van een geopende graf. Maar ik heb het als thema ook meegegeven. Let op de boodschap van het opgerolde zweetdoek. Nou, wat ik daar nou mee bedoel, dat is, heb ik net al gezegd, we gaan ontdekken dat het alles te maken heeft met wat de Heere wil. En dat het alles te maken heeft met jou en met mij. Met alle mensen op deze wereld. We lezen dus het paasevangelie uit Johannes 1 tot en met, wat was het, 7, toch? Johannes 20, 1 tot en met 7. En op die eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf. En zij zag de steen van het graf weggenomen. Dan schrik je toch? Ik ben altijd heel praktisch. Ik ben een beelddenker. Ik denk, je zult maar bij het graf komen van je ouders en dat graf is open. Dan schrik je toch? Ijlings kwam zij dan. Nee, even kijken. Ze zag dat de steen van de graf was weggenomen. Ijlings, dat is dus heel snel, kwam zij dan bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus lief had, dat is Johannes, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Welke andere conclusie moet je ook trekken? Je gaat toch niet denken dat hij is opgestaan? Petrus dan, wie anders? Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus. Het lijkt wel een hardloopwedstrijd. Ja. En kwam het eerst aan het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen winsels liggen en ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen. Dit is een winsel. Niet echt. Mijn vrouw zal hem wel missen straks. Ik denk, waar is dat ding nou gebleven? Het is maar een kleintje, maar ja, ik kan niet het hele ding meenemen natuurlijk. Maar dit zag ze liggen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende en hij ging naar het graf binnen en zag de winsels liggen. Maar dan komt het. Maar de zweetdoek die op het hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen. Doch opgerold terzijde op een andere plek, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst aan de graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde, want zij kenden de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Er gebeuren er twee dingen. Er lagen die wensels, maar er lagen ook deze. Ik heb het verschil er maar even. Kijk, het is deze. Ik kan netjes opvouwen, of niet dan? Rika heeft mij het even voorgedaan en zei, nou, zo moet je dat doen. Dat is netjes. De mensen voor mij doen, is dat netjes. Ja? Is het jullie wel eens opgevallen? Of heb je er wel eens over nagedacht? Waarom nou in de vredesnaam, in die geweldige gebeurtenis van de opstanding van Jezus Christus, toch even wordt vermeld dat er een grote rotzooi lag en dat eentje was opgerold? Waarom moet dat daar staan? Wat voor nut heeft dat nou? Ik bedoel, we zouden kunnen denken, kan mij het schelen of het is opgerold of weggegooid? Het gaat om de opstanding van Jezus Christus. Er staat in de Bijbel niets overbodigs of wat een betekenis heeft. Vandaar ook dat deze bijzondere zin, die je misschien al heel vaak hebt gelezen, bij jezelf denkt, ja, dat is eigenlijk ook vreemd. Waarom? Waarom? Moet ik eerst even iets vertellen? Wat dat nu eigenlijk voor doel had, al die winsters. Als Jozef van Arimathea en Nicodemus, die kregen toestemming om het lichaam van het kruis te halen. Wat er dan gebeurde, dat was, ik heb het even op een rijtje gezet, dan werd het lichaam gewassen. Ze wentelden het lichaam in wit linnen. Ze vouwden de armen over de borst. Ze deden de ogen dicht. Ze kusten de wangen. En dan legden ze een zweetdoek, zo heet dat. Het was een soort breed servet. Dat legden ze over zijn gezicht. Zo zag het eruit. En dan komen zij en dan ligt er deze rotzooi en dan ligt dat daar. Daar is iets vreemds aan de hand. Het was opgerold. Nou moeten we even daarbij dit in de gedachte houden. Een opgerolde zweetdoek, een opgerolde doek, dat was vaak een zoiets wat ook gebruikt werd bij een grote maaltijd van rijke mensen. Het heette dan geen zweetdoek, maar het was een doek. Het was een doek. En dan was het zo, als die rijke meneer, als die, wie dat nou ook was, als die vele vrienden en rijke vrienden had, dan stonden er aan de zijkant altijd knechten, dienstknechten, vaak slaven. Die stonden daar te wachten tot ze iets konden doen. Iemand die moest eten erbij hebben of iemand was klaar. En of iemand klaar was met zijn werk, dat konden ze zien met het eten dus. Dat konden ze zien aan dit. Als iemand klaar was, dan deed hij dit. Zo. Zo, ja, dat eten gooide hij er weg. Maar als die opgerolde doek daar lag, dan was degene die daarbij hoorde niet klaar met zijn werk. En dan was er ook niet één van die slaven die erheen ging om de ding aan te raken. Als die rijke man even bij tafel wegriep om met zijn vrienden te praten daar, dan kwam nog niemand aan dat doek. Want dat doek was opgerold. En als die opgerold was, dat betekent dat ik ben nog niet klaar met mijn werk. En als hij dan weer terugkwam en aan tafel ging zitten en hij ging verder eten, prima. Maar op het moment dat zijn buikje vol was en hij was klaar met het eten, dan pakte hij de ding, dan frommelde hij en dan ging hij neerleggen als zo. Begint het al een beetje te dagen. Als zij in het lege graf komen bij Jezus, waar Jezus had gelegen, dan zien ze daar het opgerolde zweetdoek. Met andere woorden, een opgerolde zweetdoek had de boodschap: ik ben nog niet klaar met mijn werk. Ik ben bijvoorbeeld even weg. Maar ik kom wel terug. Toen begreep ik waarom het zo belangrijk was dat dat rare zinnetje ertussen staat. Toen begreep ik wat betekent: ik ben nog niet klaar met mijn werk. Vandaar dat ik ook dit even heb genomen. Om niet weer uitgebreid het paasevangelie te behandelen. Hoewel dat geweldig is natuurlijk. Maar, sorry. Maar even verder te gaan. En de betekenis van deze geweldige boodschap, de boodschap van het opgerolde zweedoek. Het graf is leeg, ik ben er niet klaar met mijn werk en ik kom terug. Als Jezus Christus aan het kruis zegt, het is volbracht, dan bedoelt hij niet, ik ben klaar met mijn werk, ik ga met pensioen. Nee, dat ging over het volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Het Lam Gods dat stierf voor de zonde van de mensen, ook voor jou en voor mij. En dat is het moment waarop het werk gaat gebeuren. Het werk dat hij op allerlei manieren al aan zijn discipelen had gezegd. Het werk waarom hij ten diepste was gekomen. En waarom was hij gekomen? Jezus die zegt daar dus eigenlijk, ik ben nog niet klaar met mijn werk. In Johannes 3, vers 17 staat wat zijn werk dan eigenlijk was. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gebracht om een oordeel te vellen. God is niet gekomen om te kijken of je alles wel voldoet en anderen een flinke straf uit te delen. Er staat daar, maar om de wereld door hem te redden. Het werk wat Jezus Christus nu bezig is om te doen, en waarom hij gekomen is, om de wereld te redden. De wereld, wat daarmee bedoelt, dat zijn de mensen. Hier staat dus, vul je naam erin. De Heer is gekomen om jou een weg te geven, om jou te redden, om jou te behouden. En hij is nog steeds actief. Hij is aan het werk. In Handelingen 4, vers 12 staat, door niemand anders kunnen wij gered worden, want zijn naam is de enige die mensen redding biedt. Dat betekent dus ook, als je dit scherp naast elkaar zet, dat er eigenlijk in de ogen van God twee groepen mensen zijn. In de wereld, in dit dorp, misschien wel onder ons. Namelijk, en God houdt van alle mensen, maar van hen die hem aanvaarden als verlosser en behouden zijn. En God houdt ook van die mensen die tot zijn groot verdriet nog steeds niet aanvaard hebben. Dat was ook de zendingsopdracht. De zendingsopdracht om de mensen daarop te wijzen. Om tegen jou te zeggen, ik ben gekomen. En als je zegt, ik heb nog geen keuze gemaakt, dan zeg je eigenlijk, nou ja, geen keuze gemaakt. Een keuze niet maken is ook een keuze. En ik ga nog niet kiezen, dat is ook kiezen. Ik wil heel nadrukkelijk tegen ons allemaal zeggen, God houdt van jou, wat jouw verleden ook is. God houdt van jullie. En nog onbegrijpelijk, hij houdt zelfs nog van mij. Nou, dan is het wel heel erg groot. Dan is het wel. En broeders en zusters, God houdt dus ook niemand, maar ook van al die mensen, wie je ook bent en hoe je ook bent. En al die mensen, die horen tot de groep, die allemaal vallen onder wat Paulus zegt. Iedereen heeft gezondigd en ontberen de nabijheid van God. Dat is een beetje een moeilijke zin, maar er staat eigenlijk, de positie van de mensen is deze. Alle mensen, die zijn buiten God. Niet omdat God ze er naar buiten heeft geduwd, maar omdat we daar zelf voor gekozen hebben op de weg. Vanaf het begin van Adam en Eva. Die zijn een weg ingeslagen van zonde. En op die weg wandelen wij als mensen nog altijd in nasleep van Adam en Eva. Het is niet zo dat je een zondaar bent omdat je gezondigd hebt. Maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Ik ook. Toen ik geboren, ik ben met een gelovig gezin geboren. Maar dat betekent nog niet dat ik gelovig was, dat ik bij de Heer hoorde. Ik ging ook naar de kerk. Maar dat betekent nog niet dat ik behouden en gered ben. Als je naar McDonald's gaat, dan ben je nog geen hamburger, zoals het dat is. Als je ouders christen zijn, ben jij nog geen christen. Zie je, dat is de positie. Wij konden daar niet uitkomen, en nog steeds niet, uit onszelf. Want voor die schuld moest er een mens zijn die volledig zonder zonde was. Niet. En omdat daarin niet voorzien kon worden, heeft God er zelf in voorzien. In de zoon die in deze wereld kwam. In wie God vlees en bloed geworden is. Geïncarneerd heet dat. Het woord is vlees geworden. Daar gaat het hier om. In de ogen van God zijn ook geen klein of grote zondaars. We zijn zondaars. Die de Heere Jezus nodig hebben. En daarom is het ongelooflijk belangrijk de boodschap te weten van die opgerolde zweetdoek. Hoe raar het ook klinkt. Maar God, en dat is zoiets bijzonders. God bewees ons zijn liefde, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat hij voor ons is gestorven toen wij nog zondaren waren. Dat is wat. Al die mensen die Jezus gruwelijk hebben behandeld. Voor hen is hij gekomen. Tot op het laatste moment hield hij van die mensen. Tot op het laatste moment hoopte hij dat de mensen die hem helemaal kapot sloegen, die hem vreselijke dingen hebben aangedaan, die hem aan het kruis hebben genageld. En daarvan zei Jezus, Vader, vergeef het niet, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar is hij voor gestorven. Wij zouden nog wat over hebben voor mensen die ook goed zijn voor ons. Maar om dit soort dingen te doen, voor iemand die je zulke gruwelijke dingen aandoet, is ongelooflijk. Broeders en zusters, dat is zo belangrijk. En ook al zijn wij bijvoorbeeld mensen die wel met de Heer op weg zijn geweest. En misschien zijn we wel door allerlei redenen helemaal van hem afgedwaald. Of is er door allerlei zaken is er ruimte ontstaan. Dat kan. Dat kan. Denk aan Petrus. Die vloog ook uit de bocht. Hij verloochende de Heere. Maar de Heere was zo blij dat Petrus tegen hem zei: Heer, u weet dat ik van u hou. Hij werd weer rijkelijk in de handen en armen gesloten en kreeg een geweldige bediening. Lieve mensen, iedereen, denk erom. Tot op de dag van vandaag is Jezus nog aan het werk. Tot op de dag van vandaag is het zweetdoek nog steeds opgerold. Hij is weg, maar hij komt terug. Hij is weg en hij komt terug. Bedenk ook wat hij heeft gezegd. Ik zal het even lezen. Jezus is aan het werk. Maar wat staat er in Johannes 14? Want ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. Op dit moment is Jezus bezig om plaats te bereiden. Om maar plat te zeggen, om woningen in te richten. Hugo de Jonge denkt dat hij stevig bezig is met al die woningen. In de hemel wordt nog veel later getimmerd. Het is een beetje. Maar dan kunnen we ons een beetje voorstellen. De Heer is aan het werk om woningen. En de woningen in het Vaderhuis te bereiden. En hij wil niets liever dat ze allemaal vol zijn. En hij wil niets liever dan dat jij ook die plek gaat innemen. Nee, hij is nog niet klaar. Want het zweetdoek is nog steeds opgerold. Betekent, ik kom terug. Hij is nog niet klaar. Ik zal nog iets zeggen. Jezus is naar de hemel gegaan. Volgende week is het de hemelvaart. Jezus is naar de hemel gegaan. En dan denk je van, nou, dan gaat hij zeker op zijn lauweren rusten. Nee, in de hemel is hij bezig voor zijn gelovigen, voor de gelovigen, voor zijn volgelingen op aarde. Want er staat, hij is de hemel, hij is in de hemel aan het pleiten. Er staat, zo kan hij iedere dag die door hem tot God komen volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en hij voor hen pleit. Op dit moment is Jezus in de hemel de pleitbezorger, de advocaat voor diegenen die bij hem horen en God de Vader zoeken in het aangezicht. Kun je dat voorstellen? Dan zijn wij hier bezig. Hij is aan het werk. Kijk maar, hij is nog steeds opgerold. Hij is aan het werk. En dan denk je, wat pleit de Heer dan? Wil die God in de hemel op andere gedachten brengen of zo? Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee, er staat namelijk dit in Hebreeën 4, vers 16. Daar staat, hij wil zo graag dat zijn Vader in de hemel de verzoening der zonde toepast op de zonde van de gelovigen. Zodat ze niet bang hoeven te zijn, maar tot een Vader in de hemel te gaan om hulp te krijgen. Wij mogen bidden om hulp en kracht. En Jezus is degene door wie er verzoening is van al diegenen die hem hulp vragen en ze hulp krijgen. Misschien niet op de wijze zoals wij dat omschrijven. Want de Heere die zegt niet, roept u maar en wij leveren. Nee, de Heere die is bezig om te pleiten. Opdat wij ook in ons leven hier staande blijven. En dat er nog vele mogen komen. Hij is aan het werk. Kijk maar. Het zweetdoek is opgerold. En dan is er natuurlijk nog dit. Want ik heb aan het begin al gezegd dat de boodschap ook was, als je aan tafel zat, dat soms die rijke man even wegging, maar ze bleven er wel af, want hij was opgerold. En dan kwam hij terug. En dan rondert hij het werk af. Weet je, in 1 Thessalonicenzen 4... In 1 Thessalonicenzen 4, daar staat, doch wij willen u niet onkundig laten, broeders en zusters, wat betreft hen die geen hoop hebben, van wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Hiermee wordt bedoeld de mensen die niet geloven, die hebben alleen maar een hoop voor de dingen hier op aarde, maar zo gauw de dood in intreden dient, hebben ze niets meer om op te hopen. Tenzij je in de Heere Jezus gelooft en deel hebt aan het eeuwige leven. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, zal ook God zo hen die ontslapen zijn door hem wederbrengen met hem. En dan krijg je dat geweldige gedeelte waarin staat dat Jezus zal bij het geluid van ene bezuin komen op de wolken. En al de zijden tot hem nemen. We zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Dat is waar de Heere mee bezig is. Dat is waar de Heere mee bezig is. En alles is erop gericht. Alles. Dat zijn werk is volbracht. En wanneer de Heere komt, dat weet ik niet. Maar dat hij komt, geloof ik voor de 100% zekerheid. Maar de Heere die zegt dat wij daar moeten zijn als mensen die alert zijn, want hij kan komen als een dief in de nacht. En dan moet je, denk ik, goed realiseren, want dit is heel persoonlijk. Het gaat in het evangelie over de keuzes, nooit over massa's. Het gaat altijd heel erg persoonlijk. En het gedeelte van Petrus, in de brief van Petrus, daar staat, er zijn mensen die zeggen, ja, de komst van Jezus, ik bedoel, waarom duurt dat dan zo lang? Waarom is het er dan nog steeds niet gebeurd? Dat wordt daar al gezegd, in de brief van Petrus. En Petrus die antwoordt op mensen die zo redeneren, die zegt, er is maar één reden waarom de Heer nog niet teruggekomen is. En dat is hierom. Hij is geduldig. En waarom is hij geduldig? Omdat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. En die iemand, dat zijn wij allemaal. Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij allemaal. Hij wil niet dat wij verloren gaan. En dan denk jij misschien bij jezelf, waarom grijpt hij dan ons allemaal niet bij de kraag en gooit ons de hemel in? Dat doet hij niet, omdat op dezelfde manier wij van hem zijn afgedwaald door onze eigen keuze in het paradijs. Wij zijn geschapen als mensen die God liefhebben. En liefhebben kun je alleen maar doen als er een volkomen vrije wil in een vrije ruimte is. Als je gedwongen wordt om iemand lief te hebben, dat is geen liefde. Dat kan niet. Echte liefde gaat altijd samen met keuzevrijheid. Echte liefde kan alleen maar bestaan in een situatie waarin je kunt liefhebben, maar ook niet kunt liefhebben. Als ik tegen mijn vrouw vroeger had gezegd, en ik had haar zeg maar een pistool op het hoofd gezet, ik zeg, hou je van mij? Ja, belachelijk natuurlijk. Maar wij voelen allemaal wel aan dat echte liefde, dat is dat iemand zegt van, ja, ik hou echt van je. En dat dat dan doet in de ruimte van ook niet kunnen liefhebben. Dat is waar het hier om gaat. Omdat hij jou en jouw vrije keuze, jouw vrije wil oproepen dat jij zelf besluit, dat jij zelf Gods liefde beantwoordt door hem lief te hebben. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Daarom is hij gekomen. En daarom moet er oproepen zijn. Daarom heeft de Heer ook gezegd, bekeer je. En daarom staat er in de brieven, bekeer je. Volg Jezus. Hoor bij hem. Want in hem toebehoren en met hem te delen, dat betekent ook dat je alles krijgt als erfgenaam en mede-erfgenaam van Jezus Christus. Daarom, hij verwacht van ons, hij verwacht van mij een keuze. Iedere dag weer. Natuurlijk, je kiest ervoor om hem te volgen. Maar in dat volgen zijn we altijd weer geroepen om dag in dag uit te ons te herinneren. Heer, wat wilt u nou doen? Die buurman van mij die is zo vervelend. Wat wilt u nou dat ik doe? Ik weet wel wat ik wil, een flinke draai om zijn oren geven, maar ik geloof niet dat dat uw wil is. Wat wilt u nou? Iedere keer zijn er van die keuze. Maar de keuze is door te zeggen, Heer, ik zie wat u voor mij hebt gedaan. En ik kies voor u, Heer. Ik aanvaard dat u voor mij bent gestorven aan het kruis op Golgotha. En ik hoor bij u. En tot zolang de tijd er nog is, dat betekent eigenlijk de boodschap van het zweedoek. Hij is weg, maar hij is aan het werk, maar hij komt terug. We zullen een moment hebben van stilte en dit even bij onszelf laten bezinnen. Amen. Ik heb gekozen voor het lied wat ons meeneemt naar dat moment. Een moment waarvan wij het uur nog niet weten. Maar wel dat hij komt, 302. Wij weten het uur niet dat Jezus ziet keren. 302. Zullen we dat staande gaan zingen? We willen samen ook gaan danken. Ja, Heer. Zijn tijd, die tijd, dat weet geen één, dat weten we niet. Maar eigenlijk is dat, Heer, ook niet het belangrijkste. Als we maar klaar zijn op het moment dat u komt. En dat we u in de armen mogen sluiten. Als onze Heer, als onze vriend, als onze verlosser. Heer, wat is dat geweldig. Wat een geweldige hoop in een wereld die zo tekeer gaat. Waar mensen op zoek zijn naar van alles en nog wat, waar ze hun vertrouwen op stellen. Maar het is even, het is tijdelijk, het stelt niets voor. Tenzij de hoop gesteld is op u. Die dwars door de dood heen onze schuld heeft gedragen. Die is opgestaan. En dat wij, Heren, bij u mogen horen in de zekerheid. Dat we met u gestorven zijn aan het kruis en onze zonde. Maar dat we met u ook mogen opstaan. Ja, Heer, in dat nieuwe leven wat al in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, zien we uit naar uw komst. Want wij verlangen ernaar, naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar alleen maar uw gerechtigheid is. Heere, houd ons vast. Ouderen, jongeren, het is niet gemakkelijk, Heer, om staande te blijven. Maar dank u wel dat u er bent. Zo bidden we voor elkaar zoals we hier zijn. Heren, misschien is het een geweldige bevestiging van de belijdenis en de getuigenis die we al jaren geleden hebben gedaan. Een keuze voor u. Maar misschien is het ook wel zo, Heren, dat we die boodschap al vaak hebben gehoord, maar nog nooit die keuze hebben gedaan. Heren, u bent aan het werk en uw stem klinkt nog steeds. U roept ons op, iedereen, om die keuze voor u te maken. Want zijn tijd weet niet één. Zo willen we ook bidden, Heren, voor al diegenen die hier vanmorgen niet kunnen zijn. Wellicht door ouderdom of ziekte. Wilt u ze bemoedigen, wilt u ze sterken? We bidden, Heren, voor al diegenen die juist in deze dagen ook het moeilijk vinden om dat ze iemand missen. In gezinnen wordt Moederdag gevierd. En dan wordt er natuurlijk vaak gedacht aan die moeder die niet meer bij hen is. Maar ook denken we natuurlijk aan degene voor wie dat nooit een werkelijkheid is geworden. Heren, wilt u ze zegenen en bemoedigen? Want u bent er om te helpen en te troosten en te leiden. Heren, zo willen wij opnieuw het alles weer in uw handen leggen en het ook van u verwachten. Iedere dag, alle dagen die komen, totdat u zelf komt. Wij prijzen uw naam. Amen. Dan willen we nog een slotlied zingen. Ik wil u natuurlijk een hele goede dag nog toewensen verder. Als er mensen zijn die zeggen, goh, ik wil daar wel eens over praten, of ik wil graag hebben dat iemand met me bidt, dat kan altijd iemand van de raad doen. Anders wil ik het ook wel doen. Maar lieve mensen, laat dit niet aan je voorbij gaan. Want de Heere, die werkt nog steeds en hij wacht. Het laatste lied wat we gaan zingen, dat is 377. Eerst het eerste en het tweede, daar is een helper groot van kracht. En na de zegenbeden zingen we nog het derde. Laten we dit ook staande gaan zingen. 377, 1 en 2 voor de zegenbeden. Zijn helper groot van kracht, steeds bereid. Ken de noden elke. Zo mogen dan de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven totdat Jezus komt. Amen.